Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. De schriftlezing is Openbaring 2, vers 1 tot 7. Openbaring 2, vers 1 tot 7. We zingen Psalm 68, vers 14. Psalm 42, vers 3 en 5. Psalm 73, vers 1. En Psalm 85, vers 3. We noemen nu de schriftlezing Openbaring 2, vers 1 tot 7. En de psalmen voor deze morgen zijn Psalm 68, vers 14. Psalm 42, vers 3 en 5. Psalm 73, vers 1. En Psalm 85, vers 3. We wensen u een goede dienst.
Laat ons deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde uit niets heeft voortgebracht, die trouwen houdt, eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk wat zijn hand begon. Amen. Gemeente willen deze dienst voortzetten met elkaar te zingen uit Psalm 68. Psalm 68, daarvan het 14e vers. U God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen. Versterkt hetgeen gij hebt gevrocht. En laat uw hulp door ons verzocht. Uw volk voortaan verhogen. En wat er verder volgt uit Psalm 68, daarvan het 14e vers.
Uit de Heilige Schrift,
daarvan het boek Openbaringen, het tweede hoofdstuk, daarvan de verzen 1 tot en met 7, Openbaringen 2, de verzen 1 tot en met 7, doch vooraf de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Schrijf aan den engel der gemeente van Efeze: dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij de kwade niet kunt dragen, en dat gij beproefd hebt degenen die uitgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid, en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit heb gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welken ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van den boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.
gemeente, verootmoedig ons voor het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Allerhoogste majesteit in de hemel, u vergunt het ons, zoals we hier zitten en staan, in uw huis bijeen vergaderd te zijn rondom uw woord en getuigenis, dat eeuwig zeker is en slechte, eenvoudige lieden wijsheid wil leren. Wil u onze harten daartoe openen, voor het eerst of opnieuw, als we weten dat u degene bent die ons leven regeert, de dienst uitmaakt in ons leven en we zelf niet meer regeren in eigen kracht. Het zijn in uw woord ontzaglijk veel voorbeelden die getuigen van uw wondere werken. Dat u omziet naar mensenkinderen, klein of groot, jong of oud. En dat alle eeuwen door datzelfde getuigenis ook nog hier mag klinken. Wil u dan geven dat het niet een letter is, maar een getuigenis, wat ook zeker zijn kracht zal doen. Het zij dat het in ons hart weerstand opwekt, verharding, en alleen door u te verbreken is, of dat het een reuk ten eeuwige leven mag zijn of worden. Daartoe zijn we toch in uw huis, niet om een traditie in stand te houden, maar om te leren, om van u onderwezen te worden, om gegrepen te worden in ons hart, getrokken te worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Dat zal ons aller belijdenis zijn met de lippen, maar als het niet verder komt, dan zal het eeuwig tekort zijn. Wil u geven verootmoediging, ware verootmoediging voor u, dat we niet langer door zullen leven in eigen gekozen wegen, maar u alleen zullen dienen in oprechtheid. Maak daar plaats voor, Allerhoogste God, waar wij op aarde zoveel andere zaken nevens u zetten, die ons belangrijk of voornaam voorkomen, en dat alleen om de tijd door te komen, terwijl die ontzaglijke eeuwigheid voor de deur staat. Wie weet hoe spoedig wij u, zoals u ons kent, hier zitten en staan, dat die reis naar u, de reis naar de eeuwigheid, op het alleronverwachts kan doorslaan naar een reis naar de eeuwige rampzaligheid, als u het niet verhoedt. Heren, maak ons toch eerlijk en laten we elkaar niet met loze kalk pleisteren, dingen voorhouden die niet in uw woord staan opgetekend en die de kerk door alle eeuwen ook niet heeft gekend. Maar oprechtheid, onderzoek naar ons hart, hoe het erbij staat op weg en reis naar uw rechterstoel. Opdat we straks rekenschap moeten afleggen van al ons doen en laten, van onze gedachten, van onze woorden, maar ook onze werken. Wil u dat besef doen ontwaken? Dat we schepselen zijn uit uw hand voortgekomen, op de aarde gezet om u te loven en te prijzen, en ons bestaan zo verzondigd hebben, dat ons doen en laten niet anders is van nature dan eigen zin en wil doen. O God, zie nog in gunst op ons van boven. Wees nog genadig. Gedenk ook alle zwakke, zieke, ernstig zieke, hebben juist vernomen van de heer Bom in het ziekenhuis opgenomen. Wil u hem gedenken? De afbraak van het lichaam kunnen we soms zien, maar we kunnen ook plotseling kunnen we in het ziekenhuis terechtkomen zonder aanwijsbare redenen, maar dat u wel op één moment ons levensboom doet schudden. Wil u hem gedenken, Heer? We weten niet hoe het verder loopt. De leeftijd is bij hem ook opgelopen. En de dagen der jeugd zijn voorbij. En naar de mens gesproken is de dag om u te ontmoeten zeer aanstaande. Maar u bent een God die ook langmoedig neerziet op mensenkinderen. En ons hier op aarde nog met een doel kan laten blijven leven. Om misschien getuigenis te geven van u en van uw werken. Opdat ook anderen tot jaloersheid verwekt zullen worden. Geef dat ook aan dat jonge. Stel dat ge zal trouwen in het huwelijk wil treden. Een instelling van u. Geef u ook dat dat betere huwelijksverbond in hun leven gekend mag worden. Dat ze u beiden mogen dienen. In waarheid tot eer van uw naam zullen leven. En dat ook getuigenis wil geven in hun beider leven. Wil u zo omzien naar deze gemeente, waar ook genoeg heerst bij klein en groot om zorgen over te maken. We zijn alle broos van natuur. En we hebben een adem in onze neus die spoedig kan weggenomen worden. En dan rekenschap voor u moeten afleggen. En dat zal bij de jeugd niet anders zijn als bij ouderen. U maakt geen onderscheid, tenzij het in onze ogen anders moet zijn. Maar u gaat door. U legt geen rekenschap af van uw daden. Wij wel. Dat zal u ook ons van ons afeisen. Hoe we in de kerk zitten, hoe ons leven gevuld wordt, hoe we nu woord en getuigenis onderzoeken. Of brengen we de tijd door met alles wat niets, maar dan ook totaal niets met u te maken heeft. Heer, wil ook in deze gemeente, we hebben het zojuist in de consistorie gehoord, een man, nee, niet alleen een man willen sturen, die deze gemeente zal besturen door uw raad, maar juist een man van uw raad, een die door u gezonden wordt, opdat de kerk ook hier geplant, gevoed, gesterkt en gefundeerd worden. Zou u dat willen geven? Dat ook nog uw kerkvergaderend werk door zal gaan. En dat naar uw belofte. Dat tot uw wederkomst, totdat u weder zal komen, uzelf uw kerk in stand zal houden. Tegen alle verdrukkingen, oorlogen en vijandelijkheden tegen uw getuigenis in. En dat maakt u waar. Maar geef dat ook hier te kennen. Dat het niet is een gemeente die maar eigen wil en zin doet, maar dat ze naar u zullen zien in alles. Verlangende dat u uitkomst wil geven. Zowel in voorgangers als in waarachtig leven onder de gemeenteleden. Heren, er zijn zoveel zaken die ons leven bezig kunnen houden, ook tijdens uw dienst, dat u er wel aan te pas moet komen om onze aandacht te vestigen op uw woord. Anders komt er niets van terecht. Niets van deze dienst. Niets van ons leven. Niets van onze voornemens. Alles te vergeefs. Als u de stad van ons hart niet bewaakt en bewaart, dan kunnen we ploegen bouwen en alles doen. Maar als u niet komt met uw wakend oog, uw besturende hand, dan zullen we eenmaal achterkomen dat het gefundeerd is op zandgrond. En de rots wordt dan niet gekend. Wil u zelf dat fundament leggen? Bij een ieder van ons, zoals we hier zitten, ook de thuishoorders, wil u ze ook gedenken, om welke reden ze ook niet kunnen opkomen. Maar dat u zelf wilt bouwen op dat ene fundament, Jezus Christus en die gekruisigd. Een naam zoveel genoemd, geroemd, maar wil u zelf voor u zo'n plaats maken in het hart van een ieder van ons. Dat is nodig, dat leert u. Dat hopen we ook vanmorgen te zien, te horen vanuit uw woord. Waarin u één keer gesproken heeft, ook aan Johannes. Johannes op Patmos heeft een brief van u gekregen om te schrijven aan de gemeente. Wil u onze harten openen, opdat ook zo'n brief in ons hart zou kunnen komen. Dat u schrijft, aanschrijft, ons bekend maakt met wie u bent. En dat heel Gods woord een brief van u is. Dat heel wat te zeggen heeft. Maar dat we het ook niet naast ons neer zullen leggen. Heere, zie om naar dit getal wat hier is bijeenvergaderd. Gedenk zo deze morgendienst. Wil in alles uw naam. Uw naam alleen verhogen. Al moet onze naam eraan. Wie we dan ook zijn, op en onder de kansel. Onze naam doet er niet toe. Als uw naam maar verhoogd en verheerlijkt mag worden, wil dat waarmaken. Want spreken kunnen we het wel. En begeren naar die zaken gaat ook nog wel. Maar u kunt zelf deze ontdekkingen, deze werkingen door uw geest bestendigen. Werken in ons hart tot eer van uw naam. Gedenk de jeugd van de gemeente, die aan alle kanten weggetrokken wordt. De wereld in, de zonde in, om u maar te verlaten. Op slinkse wijze gaat de duivel rond, om alles maar te doen, om de jeugd te verslinden en weg te halen bij de ernst van het leven. Wil u geven dat die vijand van u, de Satan, die wel macht heeft, veel macht heeft, en zelfs op het eind van de dagen mogelijk de uitverkorenen zal kunnen verleiden. Maar het zal niet gelukken. Wil u omzien, bewaren, geef een aanklevend leven aan uw genadetroon. Maak dat waar. Voor in ieder van ons ook de ouderen, die voor de poorten des doods liggen, zien dat het eenmaal eeuwigheid wordt. Wil u geven een roep en een schreeuw naar boven, opdat alleen door uzelf het antwoord gegeven kan worden. En dat u plaats maakt voor vrije genade, vrije ontferming, vrije zelf. Mocht dat de eer wezen, die ook ons leven zal vervullen. Wil dat waarmaken bij een ieder van ons. Opdat ook hier uw woord en getuigenis kracht zal doen tot zaligheid. Gedenk ons tot eer van uw naam. Dat vragen wij u. Om Jezus wil. Amen. Gemeente willen zingen terwijl u offert van harte aanbevolen uit Psalm 42, daarvan de versen 3 en 5. Psalm 42, vers 3. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust. En het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt, zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En wat er verder volgt, Psalm 42, de versen 3 en 5. gemeente willen deze morgendienst stilstaan bij het tweede hoofdstuk van Openbaringen en daarvan de brief aan de gemeente van Efeze. We willen boven de preek zetten een brief van Jezus zelf. Een brief uit de hemel. En ten eerste het adres van de brief. Ten tweede een bemoedigende brief. En ten derde een waarschuwende brief. Dus een brief van Jezus zelf. Ten eerste het adres van de brief. Ten tweede een bemoedigende brief. En ten derde een waarschuwende brief. We hebben gelezen uit de openbaringen van Johannes. Maar het zijn niet de openbaringen van Johannes. Maar het zijn de openbaringen aan Johannes. Johannes valt er hier helemaal buiten. En zoals al Gods kinderen leren in hun leven dat ze er zelf buiten vallen, dat het alleen een geschonken genade is, heeft Johannes hier ondervonden dat Jezus zelf hem opzocht. Hem opzocht op een eiland, stil en verlaten. Een eiland genaamd Patmos. Dus nogmaals, het zijn niet de openbaringen van Johannes. Wat Johannes hier optekent, dat zijn de openbaringen, wel aan Johannes, maar niet van Johannes. Johannes, de apostel, is verbannen op het eind van zijn leven op een eiland genaamd Patmos. Domitianus, een keizer in Rome, was op het laatst van zijn leven zeer wreed geworden. En alles wat maar enigszins zijn majesteit in de weg stond, wat niet eerbiedigde dat hij de grote koning, keizer van het Romeinse Rijk was, moest verdwijnen. En zo werd ook Johannes opgepakt uit zijn gemeente Efeze en weggevoerd naar dat kale rotseiland Patmos. En we zien daar de oude Johannes op dat eenzame en verlaten eiland lopen. En heel in de verte zag hij misschien de wazige contouren van de gemeente van Efeze, waar hij voorganger was. En nu zat hij daar verbannen op Patmos. En we lezen in het voorgaande hoofdstuk dat hij op de dag des Heren liep, daar aan de stranden van dat eiland. En hij hoorde een stem achter zich. Een stem. En die stem die zei: ik ben de Alpha en de Omega. Het begin en het einde. En toen hij die stem hoorde, draaide Johannes zich om te zien wie er tot hem sprak. Dan zegt Johannes: toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Als dood, toen ik hem zag. Vanwege de ontzag en de eerbied Want hij zag daar de verhoogde Emmanuel. Jezus was teruggekeerd. En waarschijnlijk is er ook in zijn herinnering opgekomen wat eenmaal op het eind van Jezus' leven op aarde als borg en middelaar. Toen ze naar Johannes wezen en heren, wat zal deze? En toen zei de zaligmaker, indien ik wil dat hij blijven totdat ik kom. Wat gaat het u aan? En hij is gekomen. Hij is gekomen op Patmos. En dan krijgt Johannes een opdracht. Schrijf. Schrijf aan de gemeente. Aan de 7 gemeenten in Klein-Azië. En dan gaat en dan wil Johannes niet anders dan schrijven. Mag ik u vragen? Worden er nog zulke brieven geschreven? U zal zeggen, de kanon ligt vast. De Bijbel van kaft tot kaft, Gods woord, daar voegen we niets meer aan toe. Dat is waar. Maar nog een keer, zouden er nog zulke brieven geschreven worden? Zou God nog, als het ware, woorden richten tot gemeentes, niet in de zin van wat we hier hebben, in Gods woord zelf. Maar God schrijft nog, met eerbied gesproken, aan gemeentes. En dan moet hij schrijven. Schrijf aan Efeze. Schrijf aan Smyrna. Schrijf aan Pergamus. Schrijf aan Thyatire. Schrijf aan Sardis. Schrijf aan Philadelphia. Schrijf ook aan Laodicea. Laodicea. Dat was ook een gemeente. Och, dat gij heet waart of koud, maar nu lauw. Het zal wel waar zijn. Zo leefde het daar in die christelijke gemeente. Het zal wel waar zijn wat er gezegd wordt. Het zal wel waar zijn wat er in de Bijbel staat. Maar het doet me niets. Ik kom wel naar de kerk. En ik luister wel naar Gods woord. Ik bid nog wel aan tafel. Ik lees nog wel, maar Laodicea. Gemeente van Vriezenveen. We willen vanmorgen stilstaan bij de gemeente van Efeze. En we zouden stilstaan bij het adres van de brief. Gezonden aan de engel der gemeente van Efeze. De engel. Waarom staat er hier engel? Wat heeft dat voor betekenis? Het was natuurlijk niet zo dat de gemeente van Efeze door engelen voorgegaan werd. Dat die daar de leiding hadden. Maar het beeld van de engel wordt gebruikt als type van de voorganger. Van de leidslieden uit die gemeente die aan een engel hoorden gelijk te zijn. En wat is nu een engel? Een engel doet precies wat God wil. Een engel heeft geen eigen wil in de zin dat hij spreekt de woorden Gods. Doet wat God hem gebiedt. Dat is een engel. En die voorgangers daar in de gemeente worden met een engel aangeduid. Dat wil toch wel heel wat zeggen. En dan moet hij schrijven aan Efeze. Wat was dat voor een gemeente? Was dat een gemeente, een stad, zouden we zeggen, vol Godzaligen? Dat niet. Dat niet. Het was een grote handelsstad. Een stad wel gebouwd aan de kust van de Middellandse Zee. Een handelsstad met wel 300.000 inwoners. En waar ontzaglijk veel bedrijvigheid was. En we kunnen weten uit de Handelingen der Apostelen dat ook Paulus zo'n 30 jaar geleden, voordat dit plaatsvond, die gemeente bezocht had. En er waren vele wonderen gebeurd in Efeze. Heel veel wonderen, ongewone krachten door de hand van Paulus. Het was namelijk zo, als de zieken of ernstig zieke, verlamde mensen waren. En men droeg enige kledingstukken van die mensen. En men bracht ze tot Paulus. Dan was het zo dat Paulus gebruikt werd als middel in Gods hand. Om die zieke mensen te genezen door die kledingstukken alleen aan te raken. Dat was de macht die ze hadden, de apostelen. De eerste christenen, die hadden een bijzondere bediening des geestes, om Gods woord te planten, te doen, uitgaan, in de landen rondom de Middellandse Zee, door bijzondere wonderen, die na die tijd niet meer gevonden worden, maar in die tijd nog wel. Paulus, er werden onreine geesten, bezetenen, werden onder de handen van Paulus genezen. En er waren er ook 7 zonen van een overpriester. En deze overpriester had dus een functie in de kerk van Efeze. En 7 zonen daarvan hielden zich bezig met duiveluitbanning. Deze zonen dachten in hun praktijken dat ze ook wel konden wat Paulus kon. Gelijk ook bekend is van Simon de tovenaar, die ook dacht en ook begeerde die bijzondere dingen te doen. Maar deze 7 zonen van Sefa, die al lange tijd zich als magiërs daar in Efeze bezig hielden met duiveluitbanning, zwarte magie, alles wat met duivelskunstenarij te maken had. Zij veranderden hun eigen toverformule en ze zeiden: wij bezweren u bij Jezus die Paulus predikt. En toen ging het mis. Toen ging het mis. Want deze vermetele mensen, die dachten wel in Gods naam iets te kunnen doen, wisten niet dat God zich niet laat lenen door duiveluitbanners. Zeer zeker niet. En degene die ze dachten te genezen overviel alle 7 deze zonen en ze konden maar net het vege lijf redden. En dat was al onbekend geworden. De nederlaag van de duivel in Efeze. En velen geloofden. Velen geloofden. Wat een wonder. Wat een wonder. En wat gebeurt er? Ze verbranden hun toverboeken. Alles wordt verbrand. Wat niet met God en zijn dienst te maken heb. Die toverboeken gaan in het vuur. Einde tovenarij. Dat zouden we denken. Een stad geheel op de hand van Paulus. Nee, de Satan haalt ook nog meer pijlen op zijn boog. Er is nog een list die de Satan ook in Efeze heeft gedaan. En hij, de duivel, kan zich veranderen in een engel des lichts, heeft een Demetrius, een zilversmid, die daar in Efeze woonde, een traditie, een legende in stand doen houden. En gemeente, even terzijde, wij zijn ook wel voor tradities. Dat past wel bij christenen die wat behoudend zijn. Die houden wel van tradities. Maar de vraag is, is het een levende traditie of is het een dode letter? Om onszelf te verrijken en om onszelf maar te beschermen in de traditie. Opdat we maar niet openbaar komen wie we zijn. Deze Demetrius, een zilversmid, vaarde wel bij zijn handel die hij had, bij kleine beeldjes te maken van Diana, de god, de godin der Efeziërs. En deze legende hield eigenlijk in dat Diana werd gezien als de godin van het natuurlijke leven. En die moest vereerd worden. Tempel vereren, feesten, uitspattingen. Dat kon allemaal onder de naam van een godin te vereren. En nu kunnen we niet de gemeente van Efeze vergelijken in onze tijd, maar wat kan er al niet mee door als we maar een traditie in stand houden? Dan veroorloven we ons vele dingen. Maar dan komt Paulus. Hij is niet weggegaan. Hij is niet weggegaan. En hij gaat prediken dat al die afgoderij, al die beeldjes, niets te zeggen hebben. En de hele economie van Efeze stort in. Want ze geloofden Paulus. Alles stort in. Wat nu? Wat nu? Economie ingestort. Dus Paulus schuld. Hij spoort mensen aan om God te dienen. En onze eigen opgebouwde traditie stort in. Alles stort in. En er wordt een oproer in de stad Efeze. En die oproer wordt ten nauwe nood aan banden gelegd. Want er was weinig voor nodig of de stad zou Paulus wel doen stenigen. Want Demetrius die liet het echt niet zomaar toe dat alles wat hij had opgebouwd weggenomen werd door een prediking, nota bene. Een prediking die wijst naar een toekomend leven. Demetrius zegt: we leven nu, we moeten genieten. We moeten alles doen om dit leven zo goed mogelijk door te komen. Nee, zegt Paulus. Dat is niet de weg. Dat is niet de weg. En dan komt er een Jood, een Alexander, die ook een zilversmid, althans in het beroep werkzaam was. Een goed politicus. Maar het was geen Paulus. Maar hij kreeg de stad tot bedaren. Een compromis werd er gesloten. Hij suste het volk. Hij bedaarde de gemoederen. En het volk ging naar huis en de traditie bleef in stand. En dan lezen we in het tweede vers, Openbaringen 2, vers 2. Ik weet uw werken. En dan komt de bemoediging. De bemoediging. Ik weet uw werken. Dat zijn niet de werken om de afgoderij in stand te houden. Want de gemeente die geplant werd en geplant is in Efeze, daar werd van gezegd. U kunt het lezen. De werken wist God. Dat was hem bekend. God weet ook onze werken. Onze verborgen werken. Voelt u zich nog op uw gemak als God dat weet? Al onze werken. Al onze gedachten wat daarin afgewerkt wordt. En God weet het. Ik weet ook uw arbeid, zegt de Heer aan de gemeente van Efeze. En ik weet ook dat gij de kwade niet kan verdragen. Met andere woorden, zij die tegen Gods woord ingaan, daar konden ze zich niet mee verenigen, sowieso. Maar ze konden ze ook niet dulden. Dat staat eigenlijk in de grondtekst. Ze konden het niet uithouden. Niet uithouden. Die kwade leringen. Het kwade wat God verdacht maakt. Wat alle afgoderij. Alles wat maar neigt om Gods woord te ondermijnen. Dat werd niet verdragen in de gemeente van Efeze. En dan staat er, het is wel een vers verder, maar er staat zelfs bij dat zij hebben geduld gehad, het niet verdragen, en dat ze in en om zijns naams wil. Om Gods naam hebben ze gearbeid. Om Gods naam konden ze het niet verdragen. Het was geen eigen belang. Het was om Gods eer te doen. Om Gods naam. Dat was het belang waarom ze de kwade niet konden verdragen. Hoe is het in ons leven, gemeente, jongelui? Hoe is het in ons hart? Kunnen wij het kwade nogal verdragen? Kunnen we het nogal in de zonde vinden? Of maakt het ons onrustig en zeggen we, ja, zondags hoor ik wel dat niet klopt, maar door de week, ach, ik kan het eigenlijk wel een beetje verdragen. Alleen zondags wordt het lastig. Wordt het heel lastig. Of, en dat zou wel te wensen zijn, kunt u het ook niet verdragen? Dat de zonde, dat verwoestende, dat God onterende ongeloof, dat u dat eigenlijk niet kan verdragen. En dat kan nooit in eigen kracht, want er staat erbij, om mijns naams wil, om die ene naam alleen, kunnen we de zonde pas recht haten. De drijfveer om de zonde te haten was God zelf, was Jezus, om mijns naams wil. Hoort u het? We zijn vandaag aan de dag veel mensen bewogen met medemensen. Dat is op zich nog niet verkeerd. Maar o wee als we daarmee denken Goden te behagen. Dat wel goed is, die arme medemens. Daar moeten we toch ook Gods woord aan verkondigen. We moeten toch zending bedrijven, gemeente. Dat moeten we toch allemaal doen. Dat is waar, dat is waar. Maar is het om mijn naams wil? Met andere woorden, met een hoofdletter, zijn naams wil. Of doen we het om ons naams wil? Dat we toch wel eigenlijk de eer willen hebben van goed te doen. Het voor God op te nemen en aan anderen laten zien. hoe godsdienstig we wel niet zijn. Dat is in de gemeente van Efeze niet het geval. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Ze werden bemoedigd door God. Bemoedigd. Ze konden de kwade niet verdragen. En dan komt het. En gij hebt beproefd degene die uitgeven dat zij apostelen zijn. En er staat wat achter. En zij zijn het niet. En heb ze leugenaars bevonden. Dus ze werden bemoedigd vanwege hun nauwkeurig onderzoek. Ze wilden weten of het om zijn naams wil was. Er waren mensen die gaven niet uit dat ze apostelen zijn. Maar ze gaven zich uit dat ze in de lijn van de apostelen stonden. En dat ze ook daarin onderwezen waren. Dus ze gaven van zichzelf uit in de lijn van de apostelen te staan. Dat is wel een hoge pretentie. Dat moet je toch wel durven zeggen. Dat je in die lijn staat. En de gemeente heeft het onderzocht. Onderzocht. En de kanttekenaars zeggen daarbij. Naar alle waarschijnlijkheid aan de hand van Matteüs 7. En wat staat er in Matteüs 7? Aan de vruchten. Aan de vruchten kent men de boom. Alleen aan de vruchten. En vruchten kan je zien. Vruchten kan je zelfs ruiken. Vruchten kan je zelfs proeven. Dat komt echt openbaar. Dat blijft niet verborgen. En aan die vruchten hebben ze gezien. Dat het geen apostelen waren, niet geen mensen die in die lijn stonden. Zeer zeker niet. Ze hebben zich daar zelf wel voor uitgegeven. Maar de gemeente wordt geprezen. In die tijd, vanwege een nauwkeurig onderzoek. Ze onderzochten de schriften. En ze beluisterden. Dit zijn mensen. Die geven zich er wel voor uit. Maar ze zijn het niet. En juist die kwade, want dat is een kwaad, dat werd niet verdragen. Dat spaart wel een gemeente. Friezeveen, als we de kwade niet kunnen dragen, dan wordt de gemeente bewaard voor een ondergang. Want de duivel en al de vijanden van God en zijn volk, die hebben maar één ding op het oog en dat is gemeente te verwoesten, alles te verstrooien. En te verdelgen. Dan denk ik aan een voorbeeld. Over dat onderzoek. Dat onderzoek. Ik heb gehoord. Dat er in Scheveningen. Een vrouw, een blinde vrouw woonde. Wel lichamelijk blind, maar geestelijk kon ze zien. Had ze leren zien. Had ze kennis van wie ze zelf was. Wie God was. Wie Jezus was. Wie de Vader was. En wie de Heilige Geest was. Die blinde vrouw. Die kreeg wel onderwijs van God. En deze vrouw. Die kreeg veel bezoek. Om te luisteren. Mensen gingen haar voor onderwijs bezoeken. En dan denk ik ook voordat ik verder ga, ook in onze tijd, de jongelui, waar zoeken jullie het? Waar zoeken jullie het? Zijn er nog zulke waar je onderwijs kan krijgen? Gods volk, hoor je te bezoeken, hoor, jonge mensen. Echt waar? Want daar kan je wat van leren. Daar kan je wat van leren. Alleen wel oprecht zijn. Niet als degene die uitgaven apostelen te zijn, al wat te wezen, maar dat het niet van binnen zat. Het was niet oprecht. En die vrouw in Scheveningen kreeg op een dag weer bezoek. En ze deed de deur open. En er stond een jonge vrouw voor de deur. En ze zegt: mag ik binnenkomen? Mag ik binnenkomen? En de blinde vrouw die zegt: wie ben je? Wie ben je eigenlijk? En ik heb het horen zeggen. En dan zegt die vrouw die op bezoek kwam bij die blinde vrouw: ach, ik voel me zo bekommerd. Ik voel me zo ellendig. En ik denk toch wel dat er iets gebeurd is in mijn leven. Ik denk wel dat ik erbij hoort. Mag ik binnenkomen? En de blinde vrouw die zegt: waar staat u? Waar ben u nou? Laat me eens voelen. En ze zegt: hier sta ik. En ze zegt, ze pakt er zo beet, ze draait er om en zegt: je mag zeker wel een keer binnenkomen. Maar kom dan maar binnen als je op een andere manier bekommerd bent. En als er ware bekommering ben je van harte welkom. Maar als je bekommerd bent en je weet al te vertellen hoe het erbij staat. Die beproefde. Die blinde vrouw beproefde in oprechtheid. Die zei niet van: het is wel goed, kom maar verder, het is wel goed. En dat is ook in de gemeente van Efeze. Deze mensen gaven zich uit als apostelen, maar het waren leugenaars. En ze zijn, dat staat er ook in dat onderzoek, niet vermoeid geworden. Ze zijn niet moedig geworden. Ze hebben niet gezegd op een gegeven moment: ach, moet dat nou altijd maar zo? Moeten we nou altijd maar mensen onderzoeken? Moeten we altijd maar ons hart onderzoeken? Moeten we nou altijd maar afvragen hoe het erbij staat op weg en reis naar de eeuwigheid, voordat ik me bedrieg? Is dat nou allemaal wel nodig? Wat denkt u, gemeente? Dat is hard nodig. David zegt in een van zijn psalmen: de oprechte, die slaan mij zonder vrezen. Met andere woorden, die mag alles doen in mijn hart, in mijn leven, om mij te toetsen en te beproeven. En dan zegt hij er wat achteraan: ik reken zulks weldadigheid. Dus David zegt, dat is eigenlijk zelfs nog nuttig. Dat is zelfs nog nodig. Dat is zelfs nog iets wat ik verlang. De oprechte verlangen naar onderzoek. Want we kunnen maar één keer ons leven eindigen. We kunnen het niet nog een keer overdoen. We kunnen wel denken van: ja, straks komt wel goed. Nou komt het niet goed. Ze zijn in dat onderzoek in Efeze niet moedig geworden. En nogmaals, ze hebben geen valse leringen toegestaan. Want dat is wel de ondergang van de gemeente. Echt waar. Een kerk die geen belijdenisgeschriften, we zouden zeggen, die geen muur rondom zich heeft staan. Een opengebroken stad. Die kan ten alle tijde overwonnen worden. Maar juist Gods woord is de bron van leven. Maar uit Gods woord hebben de kerkvaders, de oudvaders, de godzaligen die voor ons geleefd hebben, hebben daar uitgenomen de waarheden. Om de vijanden buiten de deur te houden. Om als het ware een vesting, een muur rondom de kerk te zetten. om alle valse leringen niet er binnen te laten. En geen compromis sluiten van, ach, geef die mensen ook wat ruimte. Het gaat niet om die mensen, maar het gaat wel om de leer. Dat die oprecht bleef in Efeze. En daar werden ze om geprezen, bij God vandaan. Geprezen. We willen zo stilstaan bij een waarschuwende brief. Maar we willen eerst nog met elkaar zingen. Uit 73. En daarvan het eerste vers. 73 vers 1. Ja, waarlijk God is Israël goed. Voor hen. En dan staat het. Die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. En wat er verder volgt. Psalm 73. Daarvan het eerste vers. Laatste punt, een waarschuwende brief. We lezen in vers 4. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Een waarschuwende of vermanend woord. Uw eerste liefde verlaten. Daar staat niet maar. Ach ja, het is nou eenmaal zo, die eerste liefde, daar kan toch iedereen niet in blijven? Nee, daar wordt hier duidelijk aangegeven dat deze woorden, deze zin, een allesbeslissende betekenis heeft. Gemeente, goed lezen wat er staat. Daar staat de eerste liefde verlaten. Dus er was nog liefde. Jazeker. Er was zeker nog liefde in die gemeente van Efeze. Er was broederlijke liefde. Er was ook zuiverheid in de leer. Dat hebben we juist net gehoord. Daar zijn ze om geprezen. Die liefde was er. Zeer zeker. Maar hier staat eigenlijk die eerste liefde. Die innigheid. Die vurigheid. Die kracht van de liefde tot God ontbreekt. Ze wijzen nogmaals de dwalingen wel af in de gemeente van Efeze. Die liefde is er voor God en zijn dienst, gelukkig. Ze handhaven de waarheid. Ze zijn ook rechtzinnig in de leer en dan positief bedoeld. En ze zijn ook volstandig. Ook als hun lijden overkomt, om des geloofs wil, die liefde is er ook nog. Dus er staat hier niet dat het helemaal niets meer was in de gemeente van Efeze. Dat is niet waar. Er was nog heel veel in die gemeente. Heel veel. Alleen, dat was toch een waarschuwende stem uit de hemel nodig. Om te wijzen, het is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Er ontbreekt nog iets. Er ontbreekt nog iets. En dan denk ik om even met een voorbeeld duidelijk te maken. U kent alle de apostel Paulus en in zijn eertijd Saulus genoemd. Dat was een ijveraar. Rechtzinnig in de leer. Hij duldde niets, maar dan ook niets wat tegen zijn vaderlijke instellingen inging. En hij had alles over voor de godsdienst. Moest oprecht en eerlijk blijven. Alleen, er ontbrak iets bij Paulus. De ware liefde in zijn hart ontbrak. En dan was dat niet het geval in Efeze, maar hier als voorbeeld. En dat ging God leren bij Paulus. Op weg naar Damascus liet hij zien. Paulus, Saulus, je bent tegen mij aan het vechten. De versenen tegen de prikkels aan het slaan. Er ontbreekt liefde. En dan gaat hij in de Korinthebrief. Dan heeft Paulus het wel goed geleerd. Al waren het dat ik de taal der engelen sprak. En al waren het dat ik al mijn goederen aan de armen gaf. En al waren het dit en al waren het dat. En dan zegt hij erachter, als ik nou die liefde niet had, dan was ik eigenlijk niets. Dus het gaat wel om de liefde. Ja, terug naar de eerste liefde. En dan denk ik ook aan een kind. Afhankelijk, aanhankelijk en vragen. Vragen, hoe is het in ons leven? Wordt er nog gevraagd aan God of hebben we zelf al een antwoord? Want vragen wil niet zeggen dat het antwoord er al is. Vragen, vragen en nog eens vragen. Heren, wat wilt gij dat ik doen zal? Op weg naar Damascus, geleerd door Paulus. En niet ene zonde goedkeuren in uw leven. Kent u dat ook, volk in ons midden, de zonde niet goedkeuren? Niet zeggen van, oh, God hebt naar me omgezien. Kan toch niet alles, mag toch wel iets? Nee, dan verlaat u de eerste liefde. Toelaten? Nee, haten de zonde. Er is niets aangenamer, gemeente van Vriezenveen, dat het de Heere Jezus in en uitloopt op de gaanderijen van u en mijn hart. Dat die als het ware de liefde gaat uitmaken. Dat die de dienst gaat uitmaken in uw leven. Want in het wijnhuis van Emmanuel wordt men van liefde dronken. En dan houdt men geen zonde aan de hand, echt niet waar. En dan denk ik nog eens aan Ledeboer. En die man die had het echt wel geleerd. Hij had wel dingen. Maar goed, het was wel een oprecht godzalig man. En dan komt hij erachter, zijn eerste liefde wat verflauwd, wat verlaten. En dan ziet hij al zijn akkers en dan zegt hij tegen zijn ouderling, voor één kus van Jezus' mond mag je al die zwarte grond hebben, allemaal. Als ik die eerste liefde, als ik daar nog maar in mag verkeren. En dan nog een Bunyan uit Engeland. Die heeft zelfs dit zo nauwkeurig opgeschreven in het boek De Heilige Oorlog. Als dat mensenziel door Emmanuel veroverd wordt en de Heer Jezus het beeld van Diabolus verpletteren laat en hij als het ware in uw leven de dienst uitmaakt, dan komt langzamerhand de vleeselijke gerustheid in de stad. Vleeselijke gerustheid. En wat gebeurt er dan? De bezoek aan het hemelhof worden minder. De gebeden tot God gaan verflauwen. De gebeden tot God verflauwen, ja. De liefde maaltijden met Emmanuel worden niet meer bezocht. Verwaarloosd. Om het beeld te gebruiken in het Hooglied staat er dat de kerk Sulamiet op het bed van zorgeloosheid verkeert. Er wordt wel aan de deur geklopt. Emmanuel staat er, maar ze blijft slapen. De eerste liefde verlaten. En dan geen raad bij God zoeken als het misgaat. Vraag het aan uw naaste. Vraag het aan iemand die er kennis van heeft, maar niet aan God vragen. Nee, juist wel. Geen raad bij God zoeken, maar bij uzelf. Dat gebeurt er dan. De zelfingenomenheid gaat de boventoon weer voeren. Bij Gods kinderen, dat kan. Dat kan. Keer weder, zegt de Heer. Al heb u mij nog zoveel boeleerders geboeleerd. Keer nogthans weder. En dan staat er wat achter en dan komen we weer terug in de brief. Zo niet, dan zal ik de kandelaar wegnemen. Dan zal ik me losmaken van de gemeente. Dan zal mijn woord en getuigenis zijn kracht niet meer doen. Dan zal de godsdienst wel blijven. Want dat is ook in Efeze wel geweest. Maar die eerste liefde, daar gaat het wel om, gemeente. Als u mag wegen van Gods opzoekende zondagsliefde. En we zijn wat van God afgedwaald door eigen schuld, hoor. Zoek het dan niet bij uzelf op te lossen, maar zoek het weer bij God in het reine te krijgen. Bij Hem alleen. Want er komt nog een bemoediging. God slaat nooit uit lust tot plagen. Nooit. Dan zegt de Heer in vers 6. Maar dit heb gij. Gelukkig, dat was er nog. De Nicolaïten haat u. Die vleeselijke gerustheid, die gaan ze weer haten. Want dat waren de Nicolaïten. De antinomiaanse leer. Erop maar op loszondigen en God heeft het toch wel vergeven. Vleeselijke losbandigheid. Dat haten ze daar in Efeze. Dus onder het masker van godsdienst wilden de Nicolaïten dat je eigenlijk door te zondigen, door je vlees uit te leven, het des te spoediger zou ten onder brengen. Zo leerde men. Paulus vervloekt deze leer. En die zegt eigenlijk, de zonde doen en de genade overvloediger worden. Nee, dat is geen leer. Dat is God niet. Dat leert God niet. Dat vervloekt hij. Dat vervloekt hij. Dus de gemeente van Efeze. Een bloeiende gemeente. Ze haten alles wat God haat. Maar één ding ontbrak. De eerste liefde verlaten. Verflauwd. Zelfgenoegzaam. Kom wel goed. God zorgt er wel voor dat er ieder zondag gepreekt wordt. We kunnen nog naar de kerk. Maar ach. En toch ga ik nog naar die jongelui een keer terug. Hoe maken jullie de week door? Want hier staan wel als voorbeeld geschreven als we daarvan afwijken. En we zeggen het zal wel goed komen. En als ik straks wat ouder ben, dan word ik wel wat meer, misschien serieuzer. En dan zal ik wel gaan zoeken. Vergeet het maar. Vergeet het maar. Doet het nu. Doet het nu. Laat niet de zonde toe in uw leven. En dan bedoel ik het zo. We weten heel goed dat God machtig is om de zonde te verbreken. Dat kunnen we niet zelf. Maar we kunnen het wel stimuleren. En we kunnen het wel opzoeken. En we kunnen wel onze tijd vermorsen in alle dingen die niets met God te maken heeft. Maar die oren heeft, en dat besluiten we. Dat staat ook in vers 7, die oren heeft. Dat staat eigenlijk in de grondtekst. Als je nou maar iets van dit hoort. Al zou je nou maar twee zinnen horen wat er hierin staat. Twee van die vermalende woorden. Dat moet al genoeg zijn. Dat moet al genoeg zijn. En dat is eigenlijk een bevel. Die oren heeft, die horen. Met andere woorden, leg het niet naast u neer. Doet het niet. Want God spreekt nog. Dat doet hij nog. Ik zou eigenlijk willen zeggen. De Heilige Geest spreekt tot een iedere die voor hem leeft. En die overwint. Want daar staat er, die overwint. En dat kan hoor. Denk niet dat de duivel het laatste woord heeft. Maar die overwint, daar staat wat op te wachten. Daar staat eigenlijk overwinnende. U blijft overwinnen. De zonde gedurig de aanslagen in uw leven doen. En toch blijven overwinnen. Een gedurige strijd. Het wordt de kerk niet onthouden. Niemand niet. Maar dan zal God geven, de boom des levens, eeuwig leven, wat we door de zondeval verloren hebben, wordt door Jezus Christus weer opgericht, verkoren tot zaligheid. Als dat uw leven mag zijn, eeuwige vrede, kom ik nog één keer terug op dat wijnhuis van Emmanuel. Het zou toch wat aangenamer zijn, als we daar wat meer verkeerden. Aan de borsten van Jezus wordt er wel eens gezegd, van hem, zijn liefde, wordt de kerk dronken. En dan wel anders hoor, dan in de wereld. Want dan word je dronken in de zonde, om het meer en meer te doen. Maar Gods liefde zal nimmer meer overgaan. Zou nog langer dienen, moet nog langer de zonde doen. Vraag aan de Heer, of hij u, jouw hart wil over en innemen. De stad van ons hart veroveren. En dat hij koning wil zijn. Zijn liefdedienst heeft nog nooit een mens verdroten. Amen. O Heere, wil u zelf degene zijn die onze harten wil doorzoeken, ook nu na deze dienst, en wil zeggen in ons alle leven wie u wil zijn voor weglopers. Dat we het niet naast ons neer zullen leggen wat u zegt, want dat is het voornaamste. Er kunnen zoveel stemmen zijn in ons hart, die alles wat u voorstaat, voorstelt en voorhoudt uit de weg wil ruimen. Wil u overwinnen, wil u komen, wil u geven vrede door het bloed van uzelf. Onder wij zijn die dwalen, breng ons in het rechte spoor en geef vanmiddag nog, als u het behagen mag, een uurtje in uw gunst tot eer van uw naam. Dat vragen wij u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, als slot Psalm 85, Psalm 85... Het derde vers, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft en wat er verder volgt. Uit Psalm 85, daarvan het derde zangvers. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde nog blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost nog neer. Drie enig God, u, zij al de eer. Amen.